Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Ja, wat allemaal. Shalom. Ik vind het fijn om hier in jullie midden te mogen zijn en om samen na te denken over het woord van God. Daar raak je niet over uitgepraat en over uitgedacht. En iedere dag is het weer nieuw. Ik hoop dat bij jullie ook zo is. En het mooie is dat je steeds meer gaat ontdekken wie de Heere God is, wie Hij zelf is. Aan de andere kant merk ik dat in Nederland zowel mensen binnen als buiten de kerk toch vaak een heel verkeerd beeld hebben van de God van de Bijbel. Met name de God van het Oude Testament. Dat komt eigenlijk een beetje bij een vroegere kerkvader vandaan, Marcion. Die kwam er opeens mee van, ja, eigenlijk zijn er twee goden. Je hebt de God van het Oude Testament, dat is een boze, kwaadaardige God. Een God van oordeel, een God van toorn. Maar gelukkig is in het Nieuwe Testament de Heer Jezus geopenbaard. En toen kwam de genade en toen kwam de liefde van God. Hij zette dus het Oude en het Nieuwe Verbond, het Oude en het Nieuwe Testament tegenover elkaar. Deze man is geëxcommuniceerd, maar het grote probleem is dat we zijn gedachtegoed niet kwijtgeraakt zijn. Heel veel mensen kijken als ze iets horen over dat Eerste Testament, die term Oude Testament is pas in de tweede eeuw uitgevonden. Maar als ik kijk in dat Eerste Testament, of Tenach zoals Joden het noemen, dan ontdek ik dat er maar één God is. Dan ontdek ik een God van genade, een God van liefde. Een God die een volk verlost. Eerst verlost hij Israël en dan vertelt hij pas hoe ze moeten leven. Dus het was niet dat Israël gered werd doordat ze het zo goed deden of een volmaakt volk waren. Het is de genade van God die verlost. En dat is dezelfde boodschap die we ook in het Nieuwe Testament zitten. Maar dan zijn er veel teksten waar mensen tegenaan lopen. Een aantal van die teksten zijn toch wel bijvoorbeeld dat er gezegd wordt dat God de zonde van de vaderen bezoekt aan de kinderen en kindskinderen tot in het derde en vierde geslacht. En ook zo'n situatie is er in het geval van Achan, we zullen daar zo naar kijken. Ik weet niet of voor iedereen dat verhaal bekend is, maar in Joshua 7 lezen we daarover dat hij gestenigd wordt vanwege de zonde die hij gedaan heeft en blijkbaar zijn kinderen ook. Nou, is dat niet onrechtvaardig dat blijkbaar God kinderen straft voor iets wat hun ouders fout gedaan hebben? Nou, vanavond willen we daarnaar kijken. Willen we kijken, leert de Bijbel dat inderdaad? En hoe ga je nou om met zo'n vraag? Want het is onmogelijk natuurlijk om in één avond alle antwoorden te geven. Maar ik zou jullie ook gewoon wat principes aan willen reiken. Hoe ga ik nou om met de Bijbel? En waar vind ik verklaringen? Ja, mensen gaan dan allemaal op moeilijke boeken en dingen gaan ze kijken. Maar ik heb ontdekt dat de beste verklaring op de Bijbel zelf is. Ja? En de beste verklaring van het Eerste Testament is het Nieuwe Testament. En om het Nieuwe Testament goed te kunnen begrijpen, hebben we dat Eerste Testament nodig. Ja, dat hoort bij elkaar. Als je een boek als Openbaring neemt, ja, daarin wordt meer dan in enig ander Bijbelboek worden teksten uit het Eerste Testament geciteerd. Als je alles wat verwijst en geciteerd wordt uit het Eerste Testament weg zou halen uit het boek Openbaring, hou je bijna niets over. Ja? Maar mensen zijn het zich niet bewust. Dus ik hoop dat we vanavond gaan zien hoe die Bijbel één geheel is, die 66 boeken. En om het goed te begrijpen en om Bijbelteksten goed te begrijpen, zullen we ook naar die samenhang moeten kijken. Dat doet een rechter overigens ook. Als iemand veroordeeld wordt voor een bepaald misdrijf, dan kijkt de rechter nooit naar één regeltje in de wet. Maar hij kijkt naar alles wat de wet over dat onderwerp te zeggen heeft. Ja? En het grote probleem is dat op een bepaald moment er een Engelse bisschop was en die heeft onze Bijbel onderverdeeld in hoofdstukken. En toen ze de Bijbel gingen drukken, werden er ook nog eens een keer versen werden erbij gemaakt. En wij lezen de Bijbel in hoofdstukken en in versen. Maar de Bijbel is nooit zo geschreven. Boeken zijn geschreven om als boek te lezen. Ja? Gewoon in hun geheel. En het is belangrijk om de betekenis te achterhalen vanuit de samenhang van dat geheel. Nou, dat verhaal van Joshua, daar wil ik mee beginnen. Sommigen kennen het misschien wel als je in Joshua 6 kijkt. Ik ga een paar versen lezen. Ik hoop dat degenen die niet vertrouwd zijn met het verhaal dat thuis nog eens een keer gaan nalezen. Omwille van de tijd moet ik dat inkorten, dus ik kan niet alles lezen. Het liefst zou ik dat doen. Joshua, dat is een Bijbelboek dat toen ze het gingen vertalen naar het Grieks, kreeg het de naam Jezus. Het is dus een heel Bijbelboek dat Jezus heet. Daar komt overigens de naam Jezus ook vandaan. Jezus is vernoemd naar Joshua. In het Hebreeuws is de lange vorm van Joshua Jehoshua en de korte vorm, die we ook zien bij de hoge priester Joshua later in de Bijbel, de korte vorm is Yeshua. Ja? En beide is in het Nederlands Jezus. We zien in hoofdstuk 6 dat Israël de stad Jericho moet innemen. Nou, dat verhaal is denk ik iedereen wel mee bekend. Jericho is naar de Jareach, de maan genoemd. Het waren maanaanbidders. Het was een stad vol van afgoderij. Het was de eerste stad die Israël zou krijgen in het beloofde land. En dan zegt de Heere God iets over de goederen in deze stad. Die worden namelijk in de ban gedaan. Er staat in vers 16, Joshua 6, vers 16. En het gebeurde toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Joshua tegen het volk zei: juich, want de Heere heeft u de stad gegeven. Maar de stad moet met zijn ban aan de Heere gewijd zijn. De stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rachab, de hoer, zal in leven blijven. Zij en alle die bij haar in huis zijn, omdat zij de bode die wij uitgestuurd hadden verborgen heeft. Hier lezen we dat alles wat in de stad is in de ban gedaan wordt. Het Hebreeuwse woord is daar gerem. Sommige mensen die met het Jodendom of met het Hebreeuws vertrouwd zijn, kennen het woord wel, want we gebruiken het vandaag nog steeds in het Jodendom. Als er een gerem wordt uitgesproken, dan word je eigenlijk uit de gemeenschap uitgesloten. Maar in de Bijbel betekent het, een gerem is iets dat verboden is voor onbevoegden. Interessant is dat er een woord is wat we allemaal kennen, wat er taalkundig aan verwant is. Dat is het woord harem. Een harem is verboden gebied. Dat is alleen voor degene die bevoegd is, die mag daar aankomen. Die mag aan die dames komen. Maar anderen mogen daar niet aankomen. Nou, zo is het ook met een gerem. Alleen de Heere God zegt, het is voor mij. Ja? Het is voor mij apart gezet. Gerem betekent ook, het is afgesneden. En als jij aan het afgesnedene komt, dan word je zelf afgesneden. Dus God zegt, als jij aan dingen die in de ban zijn, als je daar aankomt, dan word jij uit Israël afgesneden. Dat is eigenlijk de gerem. Dat is de ban. Ja? Dus het is iets wat verboden is voor mensen. En dan staat er in vers 18, past u echter op voor wat met de ban gewijd is, anders slaat u zichzelf met de ban. Ja? Dus hier wordt het nog eens een keer uitgelegd. Als je dus komt aan dingen die in de ban zijn, dan word je zelf geslagen met de ban. Als u neemt van wat met de ban gewijd is, en dan maakt u van het leger van Israël een met de ban geslagen leger, en stort u het in het ongeluk. Dus de Heere God zegt ook nog tegen Joshua, dat als iemand iets pakt wat de Heere God toebehoort, wat in die ban is, daar toch aankomt, heeft dat niet alleen effect op hemzelf, maar zelfs op het hele leger van Israël. Dat is wat. Maar dat is hier van tevoren gezegd. Maar al het zilver en het goud, het koperen, het ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de Heere. Zij moeten bij de schat van de Heere komen. Dus ook die voorwerpen, zilver, goud, het was niet voor jezelf. Je mocht dat niet meenemen. Ook dat was allemaal voor de Heere God. Nou, de Heere God heeft dat verteld. En dan slaan we een stukje over. Dan gaan we naar Joshua 7. En dan zien we dat Joshua 7 eigenlijk begint te vertellen dat de Israëlieten trouwbreuk gepleegd hadden, doordat zij toch dingen gepakt hadden die in de ban waren. En dan wordt in het eerste vers met name Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi enzovoort, uit de stam Juda, die wordt daar genoemd. Hij had genomen van de dingen die in de ban waren. Het gevolg was dus dat die vervloeking als het ware, die daaraan vastzit, dat die in werking ging. En Israël moest hierna een oorlog voeren tegen de volgende stad, dat was Ai. Dat was helemaal geen grote stad. Joshua had wat verspieders uitgestuurd en die zeiden Joshua dat Ai, dat stelt helemaal niks voor. Als je 2000, hooguit 3000 mensen geeft, dan kunnen we Ai, kunnen we op ons gemak dat innemen. No problem. Dus we lezen dan dat Joshua inderdaad in hoofdstuk 7 vers 4 3000 mensen aanstelt. Toen trok ongeveer 3000 man van het volk op daar naartoe, dus naar Ai. Maar zij sloegen voor de mannen van Ai op de vlucht. En de mannen van Ai doodden van hen ongeveer 36 man. En ze achtervolgden hen van de poort tot Shevarim toe en versloegen hen op de helling. Toen smolt het hart van het volk van angst en het werd als water. Ik zou je aan willen raden, als je de Bijbel leest en er worden plaatsnamen genoemd, ja, dan hebben ze ook vaak wat te vertellen in de context. En dat is heel leuk. Ieder die Hebreeuws kent, als je Shevarim, als je dat woord hoort, dan weet je, als je een stenen vat hebt en je gooit het op de grond, dan hou je scherven over. Shevarim betekent scherven. Het betekent gebrokenheid. Het betekent verplettering. Ja, dat is eigenlijk wat er hier ook gebeurt. Dus het is niet toevallig dat deze plek ook genoemd wordt. De Bijbel speelt soms met dat soort dingen om de tekst nog eens een keer te versterken. En dan staat er, toen smolt het hart van het volk van angst en het werd als water. Ze hebben het heel mooi vertaald, het is herziene Statenvertaling. Zo staat het er eigenlijk ook in het Hebreeuws. Dan zien we de reactie van Joshua, de leider van het volk. Toen scheurde Joshua zijn kleren en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde voor de ark van de Heere. Tot de avond, hij en de oudsten van Israël, en ze wierpen stof op hun hoofd. En Joshua zei, ach Heere, Heere, waarom hebt u dit volk de Jordaan toch laten oversteken om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons om te brengen? Hadden wij maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven. Dat is de reactie van Joshua. Joshua denkt, ja, nou zijn we God gehoorzaam geweest. We zijn overgestoken, de andere kant van de Jordaan. En wat is het gevolg? Alleen maar sores, om een Hebreeuws woord te gebruiken. Ja? Alleen maar narigheid, alleen maar problemen. Maar is dat zo? Eigenlijk geeft hij een beetje de Heere God de schuld hier. Hè? Van ja, Heere God, we hebben gedaan wat u zegt, dan moet je eens kijken wat er van komt. Als we u gaan volgen, dan krijg je alleen maar problemen. En dan zie je de respons van de Heere God in vers 10. Toen zei de Heere tegen Joshua, sta op. In het Hebreeuws is... staat er koem lega, ja, staat echt in de gebiedende wijs, ja, niet van nou je moet maar even opstaan of zo, nee, jij daar, sta op, staat er koem. Waarom lig je daar zo met je ponem op de grond, staat er in het Hebreeuws, ja, waarom lig je daar met je gezicht op de grond? Waarom reageert de Heere God zo? Nou, dat staat in het volgende, de Heere God zegt, Israël heeft gezondigd. Daar ligt het probleem. Het probleem ligt niet dat ik jullie ergens naartoe breng, dat ik jullie leid, dat ik jullie God ben. Het probleem ligt dat het volk ongehoorzaam is. Wat mij opvalt in vers 11, er staat, Israël heeft gezondigd. En nog herinneren, wie had het gedaan? Achan. Maar wat hij gedaan heeft, heeft effect op het hele volk. En God zegt, Israël heeft gezondigd. Ook hebben ze mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was. En ook gestolen en ook gelogen. En ze hebben het ook bij hun huisraad gelegd. Dus de Heere God vertelt ook nog waar het zich bevindt. Dat ze het verstopt hebben bij hun eigen huisraad. Daarom zullen de Israëlieten niet stand kunnen houden tegenover hun vijanden. Ze zullen voor hun vijanden vluchten, want ze liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden wegvaagt. Dat is wat. Als Israël dus gewoon door had gegaan op deze manier en niet had ingegrepen, niet met wortel en tak het probleem had aangepakt, dan hadden ze geen enkele strijd meer kunnen winnen. Het gevolg was geweest, want dat realiseren we ons misschien niet altijd. Waarom moest Israël zo nodig dat land innemen? Zodat de profetieën over de Messias in vervulling zouden gaan. Want de Messias zou in Israël geboren worden. En al die stapjes daar naartoe zijn belangrijk. Alles heeft te maken met de komst van de Messias. Met de komst van zijn koninkrijk. Met de komst van nieuwe dingen. En dan uiteindelijk, moet het thuis maar verder lezen, komt het oordeel. En al die stammen van Israël moeten allemaal voor de Heere verschijnen. En dan worden aangewezen de verschillende families. En uiteindelijk, eerst gaat het per stam, de stam Juda wordt aangewezen. En uiteindelijk wordt in vers 18 de familie van Achan aangewezen. En in vers 19 staat er, en Joshua zei tegen Achan, Achan, mijn zoon, geef de Heer, de God van Israël, toch de eer en doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat u gedaan hebt, verberg het niet voor mij. Hij wordt aangewezen en dan zegt Joshua, beleid gewoon wat je fout gedaan hebt. Ja, het is niet voldoende dat de Heere God dat heeft aangewezen, dat jij het gedaan hebt. Maar hij geeft hem ook de kans om zelf belijdenis te doen. Ja, dat is bekering. Mensen zeggen soms van, ja, is het niet te laat als iemand eenmaal gepakt is? Nee, voor God is er kans op bekering tot het laatste moment. Ja, dat is belangrijk om dat te beseffen. Mijn vader heeft in een kamp gezeten. En een van de mensen die verantwoordelijk is geweest, is uiteindelijk, hij was ter dood veroordeeld, maar hij is wel, voordat de doodstraf werd toegepast, is hij tot geloof gekomen, heeft hij Jezus leren kennen en heeft hij belijdenis gedaan van zijn zonde. En toen ik een keer daarover preekte, kwamen heel veel mensen naar mij toe en die waren eigenlijk boos. En die zeiden, ja, dat is wel makkelijk, hè? Dan op het laatste moment eerst zoveel schade aanrichten bij mensen en op het laatste moment dan even proberen je eigen hachie te redden. Lieve mensen, genade is genade. Amen. En het maakt niet uit op welk moment dat plaatsvindt. En daarin dat de Heere God helemaal geen verschil maakt. Het feit dat wij soms zo boos zijn daarover is eigenlijk diep in ons hart dat wij ons toch een beetje beter voelen. En dat wij diep in ons hart denken, misschien heb ik die genade toch wat meer verdiend dan iemand die zo'n grote slechterik is. Ja, die dan op het laatste moment even gered wordt. Nee, genade betekent nou juist dat je het niet verdiend hebt. Voor God zijn we allemaal gelijk. Nou, hier zie je dat eigenlijk ook. Dit is van belang namelijk. Of hij al of niet deel zal krijgen aan het eeuwige leven. Ja, als hij nu blijft ontkennen, dan sterft hij in zonde. Want de Bijbel had gezegd dat de doodstraf erop staat. Degene die aan de band komt, wordt zelf afgesneden uit het volk. Dat betekent dat je de doodstraf krijgt. Dat is de consequentie daarvan. En Achan gelukkig, staat er in vers 20, hij antwoordt Joshua, het is waar, ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. En ik heb het zo en zo gedaan. Dus hij vertelt ook wat hij allemaal gedaan heeft. En dan vertelt hij dat hij de dingen verborgen heeft onder zijn tent, wat hij allemaal heeft meegenomen. Nou, dat kun je allemaal lezen. Wat belangrijk is om te beseffen, als iemand een zonde beleden heeft, dan is het probleem toch opgelost. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we goed onderscheid maken tussen dingen waarin we tegen de Heere God gezondigd hebben en waarin we tegen medemensen gezondigd hebben. Iets waarin ik tegen de Heere God gezondigd heb, kan ik niet met mensen goed maken, maar omgekeerd ook niet. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Als jij iets gestolen hebt bijvoorbeeld van iemand, je hebt schapen gestolen, dan moest er niet alleen een schuldoffer moest daar gebracht worden, maar je moest ook, die schapen moest je teruggeven die je gestolen had, en je moest het nog eens een keer viervoudig vergoeden wat je gestolen had. Dus het is niet wat ik vandaag de dag christenen wel eens hoor zeggen, nou, ik heb een grote puinhoop gemaakt en ik heb dat en dat van iemand gestolen, maar ik heb God om vergeving gevraagd en hij heeft mij alles vergeven. Dus ze denken dat ze dan niet meer terug hoeven te betalen wat ze gedaan hebben. Maar in de Bijbel zijn dat heel duidelijk twee verschillende dingen. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Zacchaeus, de tollenaar. Die komt tot geloof, gaat de Heer Jezus volgen. Was dat genoeg dat de Heer Jezus hem zijn zonde vergeeft? Wat gaat hij doen? Hij gaat al die mensen die bestolen heeft, gaat hij terugbetalen. En hoeveel gaat hij terugbetalen? Dat lees je in Lucas 19, viervoudig gaat hij vergoeden wat hij gestolen heeft. Hij doet keurig zoals in de Torah, dat zou zijn als je een schaap gestolen hebt. Mooi hè? Hij brengt dat woord van God in toepassing. Maar er zijn twee lijnen. Als wij tegen mensen gezondigd hebben, zullen we het ook met die mensen in God moeten in orde moeten maken. Het is niet voldoende om het alleen met de Heere God in orde te maken. En helaas zie ik dat heel vaak gebeuren. Komen mensen naar me toe, ja, God heeft het mij vergeven. En ik zeg, en de schuld die je achter hebt gelaten, moet je daar niets mee doen. Nee, maar God heeft mij toch vergeven. Nee, er zijn twee lijnen naast elkaar. Ja? Dus nogmaals, het beleiden van zonde en het vergoeden van zonde staan in Gods woord naast elkaar. Dat zie je bijvoorbeeld bij de wetten van de ontvreemding. In nummer 5 lees je dat ook. Er staat in vers 7 bijvoorbeeld, dat mensen moeten hun zonde die ze gedaan hebben, moeten ze belijden. En daarna moeten zij hun schuld in de volle waarde vergoeden. En daarbovendien, hier is een andere context, nog een vijfde deel aan toevoegen. Ja, dus ook moet je altijd nog meervoudig vergoeden de schade die je gedaan hebt. En de Bijbel zegt, zelfs als jij niet in staat bent om dat terug te betalen, weet iemand wat? Wat moest je dan doen? Ja, dan moest je jezelf als slaaf verkopen om zo dat geld terug te kunnen verdienen. Nou, Joshua laat dan uiteindelijk al die spullen uit de tent ophalen, lezen we in het 24ste vers. En dan staat er, ik zal het voorlezen, vers 24, Joshua 7, vers 24. Toen nam Joshua en heel Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver, de kostbare mantel, de goudstaaf, zijn zonen en zijn dochters, zijn runderen, zijn ezels, zijn kleinvee, zijn tent en alles wat met hem was. En zij voerden die naar het dal van Achor. Nou, daar heb je vast ook wel van gehoord of in liederen gezongen. Nou weet je wat het dal van Achor betekent. Achor betekent ellende, straf, vernietiging. Ja? Het is het dal of de vlakte of de vallei van de straf. Achor betekent ook verwarring, het is de plaats van verwarring. Heel Israël moest mee om getuige daarvan te zijn, want de Heere God wilde dat het volk ontzag zou hebben voor hem, voor wie hij is. Dat het volk zou begrijpen dat de Heere God bepaalde dingen aan ons vraagt en dat we niet ons daar even makkelijk af kunnen maken. Nee, zonden hebben consequenties. Ja? En Joshua zegt in vers 25, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heere zal u in het ongeluk storten op deze dag. Nou, dat gebeurt dan ook heel letterlijk. En heel Israël stenigde hem met stenen en zij verbrandden hen met vuur en zij wierpen stenen over hem. Nou, enzovoort, enzovoort. Allereerst even voor degene die de Torah een beetje kennen, die weten dat er in de Torah voor stelen, dat daar geen doodstraf op staat. Ja? Het feit dat Achan de doodstraf kreeg, was vanwege het feit dat hij aan de germ, aan de, iets wat in de ban, het gebannene, dat hij daaraan gekomen was. Dus we hebben hier met een specifieke situatie te maken. Ik zeg het maar even voor mensen die niet thuis zijn in het woord van God en denken dat op stelen dat daar de doodstraf op staat. Dat is niet zo in de Bijbel. Nou, ik kom zo terug op dit verhaal van Joshua, want ik heb nog niet alle vragen behandeld, maar ik ga meteen iets anders lezen. En dat is uit Exodus 34, een gedeelte wat de meesten van jullie ook wel kennen. Dat is het moment dat de Heere God zich aan Mozes openbaart en aan Mozes voorbij gaat in een wolk. En dan staat er in vers 5, Exodus 34 vers 5. Toen daalde de Heere, of de Eeuwige, neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Of, je kan ook lezen, hij riep in de naam van de Heere. Toen de Heere hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dit zijn prachtige woorden, je kan hierover ieder woord wat hier staat, hoe God zich openbaart als El Rachum, we gaan noemen. Ieder woord, daar kan je een hele avond een Bijbelstudie overhouden, maar dat is iets voor een andere keer. Maar God openbaart wie hij is. Zijn naam is eigenlijk zijn karakter, is zijn wezen wie hij is. En nooit is hij zo gekend geweest. Hier aan Mozes openbaart hij voor het eerst zijn volle wezen. En dat moet heel indrukwekkend zijn geweest. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Geweldig, een God die vergeeft, ja. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Dat is de herziene statenvertaling, ja. Gewone statenvertaling, even ongeveer hetzelfde, ja. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vader aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid, ja. Nou, dat is nou een tekst waar heel veel mensen moeite mee hebben. Wat is Mozes' reactie trouwens op deze openbaring? Vers 8 vind ik zo mooi, dan staat er, en Mozes haastte zich en hij knielde zich ter aarde en hij boog neer. Ja, omdat hij ontdekt wie God is. Dat is zijn reactie op de heerlijkheid van God. Maar mijn vraag is de God van de Bijbel onrechtvaardig? Dat kinderen gestraft worden voor dingen die de ouders gedaan hebben? Is de God van de Bijbel wraakzuchtig? Hoe kunnen we dat nou beantwoorden? En daarom zijn er voor het uitleggen van de Bijbel zijn er een aantal basisregels. Ik heb pas in Alphen aan de Rijn heb ik daar 6 uur lang in 3 avonden tijd wat onderwijs over gegeven. En mensen 10 sleutels aangereikt die helpen om de Bijbel uit te leggen. Nou, dat kan ik vanavond niet allemaal herhalen. Kan je wel op onze website vinden. Maar een paar dingen wil ik jullie noemen. De eerste sleutel is, lees goed wat er staat. De meeste problemen ontstaan niet doordat de Bijbel zo ingewikkeld is, of omdat we geen Hebreeuws en geen Grieks kennen. Het grote probleem is, we kunnen geen Nederlands lezen. Ja? Dat zullen we direct ook zien. Kijk wat er staat. Misschien moeten we meteen even controleren, als we teruggaan naar Joshua 7, in vers 25... Staat er in vers 25 dat de kinderen van Achan gestenigd worden? In verschillende Bijbelverklaringen, nota bene, lees ik dat ze met hun hele gezin gestenigd werden. Dan rijzen mij de haren al te bergen. Want lees eens goed. In vers 25 staat, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heere zal u in het ongeluk storten. U staat in het Hebreeuws in het enkelvoud, dat kunnen jullie dan niet zien. Op deze dag, maar er staat, en de Israëlieten stenigden hem. Dat is enkelvoud. Ja? En dan staat er, en zij verbranden hen. En zij wierpen stenen over hen. En in het volgende wordt weer, er wordt op hem een stapel steen. Zie je dat verschil tussen hem en hen? Dus het eerste wat je moet doen, goed lezen. Niet meteen je conclusie trekken. Goed lezen. Dus er is al iets aan de hand in de tekst. Ja? Dus het eerste is, lees goed wat er staat. Het tweede is, kijk goed naar de betekenis van sleutelwoorden in zo'n tekst. Als we dan gelezen hebben, God bezoekt de zonde aan de kinderen en de kindskinderen. Dan moeten we misschien eerst eens een onderzoekje gaan doen. Wat betekent dat werkwoord bezoeken? Betekent bezoeken doodmaken of straffen of oordelen? Of betekent het wat anders? Want dan weet ik niet of het zo fijn is als de Heere iemand bezoekt. Is dat negatief of is dat positief? Wat betekent dat? Wat betekent dat werkwoord bezoeken? Dus daar zul je onderzoek naar moeten doen. Nou, we zullen daar zo ook naar kijken. Het derde punt wat ik mee wil geven is, verklaar iets altijd vanuit de context. In de eerste plaats de directe context. U kent die tekst wel van beproef alles en behoud het goede. Ik kwam een keer een jonge man tegen en die zei, ja, ik heb me in allerlei godsdiensten verdiept. Ik ben overal ook echt zelf ingegaan, want de Bijbel zegt, je moet alles beproeven, je moet alles onderzoeken. Onderzoek alle dingen en wat goed is, moet je behouden. Nou, logisch toch? Maar wat is het vers wat ervoor staat? Wat is de context? Het gaat over profeteren. Als er in de gemeente geprofeteerd wordt, dan moet het getoetst worden. En wat goed is, moet behouden worden. Dat is de context. Zie je wat voor rare dingen er gebeuren als we een Bijbeltekst uit de context gaan halen? Dan kan je ook zeggen, er staat in de Bijbel, God bestaat niet. Er staat in de psalmen. Maar er staat wel iets voor. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ja? Zie je wat voor rare dingen je krijgt als je iets uit de context gaat halen? Maar het is niet alleen de directe context, het is ook de context van dat Bijbelboek als geheel. En sterker nog, het is de context van de Bijbel als geheel. Want ik ga ervan uit, ja, jullie hoeven het niet met mij eens te zijn. Ik doe dit ook nog niet zo lang. Ik geef 35 jaar Bijbelonderwijs, maar ik heb wel een paar uitgangspunten. En een van mijn uitgangspunten is dat de Bijbel het woord van God is en dat de Heere God zichzelf niet tegenspreekt. Dat betekent dat de Heere God nooit in het ene Bijbelboek A kan bedoelen en in het andere Bijbelboek totaal het tegenovergestelde. Ik geloof namelijk dat de Heere God onveranderlijk is. Dat zegt hij zelf in zijn woord en dat geldt ook voor zijn zoon. Ook Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dus daar ga ik van uit. Ja? Dat geloof ik gewoon. Dat betekent dus ook dat als wij geloven dat een tekst een bepaalde betekenis heeft, dan zal dat overal diezelfde betekenis moeten hebben. Het kan niet zo zijn dat God eerst denkt van, nou, ik vind dat kinderen maar gedood moeten worden, en dat na 5 Bijbelboeken God zegt, ik ben van plan veranderd, nu denk ik daar anders over. Ik geloof dat dat hetzelfde is. Wat zo handig is, en heel weinig mensen maken daar gebruik van, is dat je in de meeste Bijbels verwijsteksten hebt. Ja? Referentieteksten. Zoek die op, want die helpen je om die andere teksten te vinden. Maar om heel kort één voorbeeld te noemen, hoe belangrijk het is dat we iets goed verklaren vanuit de context, is die tekst oog om oog, tand om tand. Bijna iedereen denkt dat dat betekent dat je iemand met gelijke munt moet betalen. Hè? Iemand heeft mij iets gedaan, dan moet ik hem hetzelfde aandoen. Dat is hoe mensen kijken naar die uitdrukking. Ja, toch? Maar als je kijkt naar de context, gaat het niet over met gelijke munt betalen, maar met gelijke munt vergoeden. Het gaat namelijk over schadevergoeding aan slachtoffers van misdrijf. En de context zegt dat daar rechters aan te pas moeten komen. Dus je mag dat helemaal niet zelf doen. Nee, als iemand mijn oog eruit slaat en ik kan nog maar voor 50% werken, dan gaat de rechter berekenen hoeveel derving aan inkomsten ik heb. Dat is de waarde van mijn oog. En de dader moet dat aan mij betalen. Dat betekent een oog voor een oog. Ein tachat ein, enzovoort. Het is wel heel verdrietig dat er zoiets anders van gemaakt wordt en dat in onze taal dat een hele andere betekenis gekregen heeft. Want daardoor denken mensen, zie je wel, die God van de Bijbel, dat is een God van wraak, en die vertelt mensen dat ze zich moeten wreken. Terwijl God heel expliciet in de Bijbel zegt, in Deuteronomium 32 bijvoorbeeld, dat je niet jezelf mag wreken, maar dat hem de wraak toekomt. Niemand mag zichzelf wreken. Dus daar kan het al helemaal niet over gaan. En ook het Nieuwe Testament, Paulus zegt in Romeinen 12 vers 19, wreek uzelf niet. Verder in Leviticus 19 vers 17, er staat heel duidelijk, je zult geen wrok tegen iemand koesteren. Zo staat het in de Grootnieuwsbijbel. De NBV heeft wees niet haatdragend, maar openlijk moeten de onderlinge geschillen bijgelegd worden en de rechter, niet jijzelf, zal in zo'n geval iemand schuldig verklaren. Er moet een rechter aan te pas komen en daarom zei de Heere God ook, en daarom dat die context van de Bijbel zo belangrijk is, de Heere God zei tegen Israël, ik wil dat jullie in al jullie steden rechters gaan aanstellen.
Zijn we in Deuteronomium 32?
Deuteronomium 32 vers 35, mij komt de wraak toe en de vergelding, ja? God zelf doet dat, niemand gaat vrij uit, maar wij mogen niet wraakzuchtig zijn. Leviticus 19 vers 18. Er staat zelfs dat je je naaste lief moet hebben. En Jezus haalt dat aan in het Nieuwe Testament. Dus als Jezus zegt dat je naaste lief moet hebben, is helemaal niet nieuws. Hij citeert gewoon de Torah. Dat niet-christenen dit niet weten, kan ik begrijpen. Maar ik vind zo erg dat een groot deel van de christenen dit soort dingen niet weten. En dit zou je toch ook catechisatie op zondagsschool geleerd moeten hebben. Het is het ABC van het begrijpen van de Bijbel en van wie onze God is. Is het niet verdrietig dat we zo vaak een verkeerd beeld hebben van onze God? Nou, we gaan weer terug naar die zonde van de vader. Allereerst, als het waar is dat die tekst betekent dat God de zonde bezoekt aan de kinderen en de kindskinderen tot in derde en vierde. Als dat zou betekenen dat God kinderen straft, ja, dat bezoeken dus straffen betekent, als dat werkelijk zo is, dan is dat strijdig met wat er in Ezechiël 18 vers 20 staat. Daar staat, de mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. Zie je dat? De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. En de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn. Dat betekent dus ook dat als ik een hele rechtvaardige vader heb, ik kan niet op zijn wind meevaren. Nee, God kijkt hoe is het in jouw leven. En de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Een van de dingen die ik jullie ook mee zou willen geven vanavond is dat, ik zei het aan het begin al, de beste verklaring op de Bijbel is de Bijbel zelf. En de profeten zijn met name een verklaring op de 5 boeken van de Torah. Dus wil je de boeken van de Torah goed begrijpen, dan moet je kijken hoe de profeten daarover spreken en wat het betekent in de tijd van de profeten. En niet alleen dat, de Torah en de profeten en de geschriften, het Nieuwe Testament en in het bijzonder de brieven zijn weer een commentaar hierop. Dus we zullen steeds moeten kijken, wat zegt de Bijbel daarover? Het andere is dat het belangrijk is om te kijken waar de Bijbel een bepaald principe voor het eerst neerzet. En dat geldt in het bijzonder voor de Torah. Als je naar de Bijbel kijkt en de Bijbel gaat uitleggen, dan moet je kijken wanneer wordt een principe voor het eerst neergelegd. Omdat later heel vaak dingen herhaald worden, maar gewoon verkort. Omdat ervan uitgegaan wordt dat de context begrepen wordt. En daarom dat het zo belangrijk is als u de Bijbel leest, ook het Nieuwe Testament, dat u de moeite neemt wijsteksten op te zoeken, zodat u ook die context snapt. Nou, die context waarin die tekst staat dat God de zonde bezoekt aan de kinderen en de kindskinderen, die vinden we voor het eerst in Exodus 20 vers 5. Exodus 20 is dat hoofdstuk waar we de 10 woorden hebben. Dat zegt het Hadiep God. En dan staat er in vers 5, Exodus 20 vers 5, en dat gaat over de afgoden en de afbeeldingen daarvan. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht. Oh, daar heb je toch weer. Ja, maar er staat iets achter. Een clausule. Van hen die
mij haten.
Zie je hoe belangrijk het is om schrift met schrift te vergelijken? Ja, dit principe. De context is namelijk dat de zonde, en dan moeten we nog even praten over dat woordje vergelden, hebben ze hier vertaald. In het Hebreeuws staat daar steeds het werkwoord pakad, zal ik zo uitleggen wat dat betekent. In ieder geval is de context heel duidelijk, degene die hem haten, maar die barmhartigheid doet, en dat vergeten we ook vaak, aan duizenden van die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. En in Deuteronomium staat er in 1000 geslachten. Nou, sinds Adam op aarde geleefd heeft, zijn er nog niet eens 1000 generaties geweest. Dus dat betekent dat Gods trouw voor altijd doorgaat. Als iets gezegd wordt tot in de 10e generatie, dat betekende in die tijd voor altijd. Dat was een uitdrukking voor altijd. Kan je nagaan als dus God zegt, mijn trouw gaat door tot in 1000 geslachten. Ja, dan wordt dat is 10 maal 10 maal 10. Even over dat werkwoord vergelden of bezoeken. Het werkwoord wat hier gebruikt wordt is in het Hebreeuws pakat, een pe, een koef en een dalet voor degene die Hebreeuws kennen. Even de eerste keer dat je dat al tegenkomt is in het boek Genesis. En wanneer komen we dat bijvoorbeeld tegen? In Genesis 21 vers 1, dan krijgt Abraham, die krijgt bezoek. Pakat betekent gewoon op bezoek gaan. Daar hoeft helemaal niet een positieve of negatieve lading aan te zitten per se. Maar als het werkwoord in Jesaja 26 en 27 gebruikt wordt, hebben we het bij de profeten, daar betekent het oordelen of straffen. Dus pakat kan wel degelijk straffen of oordelen kan het betekenen. Dat is ook bezoeken, dat is hetzelfde werkwoord. Het betekent dus eigenlijk bezoeken om iemand te straffen. Of gewoon om bij iemand te zijn. Of, de derde betekenis, zoals we dat tegenkomen in Exodus 3 vers 16, Genesis 50 vers 25, ook in het boek Koningen. Het betekent ook herinneren of ergens naar omzien. Nou is een van de regels voor Bijbeluitleg, dat is heel belangrijk, een Hebreeuws woord heeft soms wel 7 betekenissen. En het is altijd de context die de betekenis bepaalt. Het is heel belangrijk, hoe weet ik nou welk woord ik moet kiezen? Dat is heel eenvoudig, door te kijken naar de context van de Bijbel als geheel. In welke situatie kan het overeenkomen met de rest van de Bijbel? De Bijbel zegt expliciet in de Torah, bijvoorbeeld in Deuteronomium 24 vers 16, dat de vaders niet ter dood gebracht mogen worden om de kinderen. En de kinderen mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders. Ieder zal alleen om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden. Dat is wat de Torah zegt, Deuteronomium 24 vers 16. Als we dus uitgaan van wat ik gezegd heb, dat is een van mijn uitgangspunten, dat de Bijbel niet 2 gezichten kan hebben. God praat niet met een dubbele tong, dat is wat ik bedoel. Als God zegt, Vaders mogen niet ter dood gebracht worden vanwege de zonde van hun kinderen. En kinderen mogen niet ter dood gebracht worden vanwege de zonde van de vaders. Dan kan het woord bezoeken in Exodus 20 en in die andere teksten dus nooit vertaald worden met straffen. En Joden hebben het ook nooit zo geïnterpreteerd. Hoe kunnen we dat onder meer weten? Omdat Joden zelf Aramese vertalingen gemaakt hebben van de Hebreeuwse tekst. Die vertalingen zijn gemaakt in het begin van de jaartelling. Maar het zijn een beetje verklarende vertalingen. In de Aramese vertaling staat dat God de zonde van de vaderen in herinnering brengt bij de kinderen en de kindskinderen tot in het derde en vierde geslacht. Om hun te behoeden om zelf in zonde te vallen. Ja? Dus God bezoekt mensen niet om ze te doden, nee, om ze te herinneren. En dat geldt in het bijzonder voor degenen die God haten. God zorgt dat ze zich bewust worden van wat de ouders gedaan hebben. En dat is eigenlijk precies de situatie ook in het verhaal van Achan. Waarom moesten die kinderen daarbij zijn van Achan? Er staat niet dat ze gestenigd werden. En dat mag ook niet volgens de Torah, hebben we net gezien. Nou, ik geloof niet dat Joshua zo tegen de Torah zou zondigen. En ook de Heere God had dat niet gezegd. Er wordt iedere keer steeds alleen over Achan wordt er gesproken. En er wordt ook niet gezegd dat de kinderen medeschuldig waren. Dat lezen we niet. Dus dan zouden we dingen in de tekst inlezen die er niet staan. Nee, Achan wordt gestenigd omdat hij schuldig is. Maar de kinderen en alle Israëlieten moesten daarbij zijn om getuigen te zijn. De vraag is natuurlijk, wat zijn dan die dingen die verbrand werden? Nou, de straf, en dat zien we wel in de Bijbel. Als iemand ter dood veroordeeld was, dan ging het om grote zonden, waarbij ook iemands huis en huisraad, alles werd vernietigd. Ja? In Israël passen dat nog steeds toe bij mensen die aanslagen plegen, dat het huis waarin zij wonen, dat wordt opgeblazen. Dat passen er nog steeds toe. En hier hebben we gelezen net in het verhaal van Achan, dat zelfs de tent moest meegenomen worden naar het dal van Achar. Ja, dus ook die tent en al zijn vee, al zijn haven, dat werd vernietigd. En ook goud en zilver wat hij had meegenomen, dat zie je ook in andere situaties, dat goud en zilver dan verbrand moest worden. Dus als er over hen gesproken wordt, gaat het niet over de kinderen, maar over het vee, over de rest van zijn huis en die tent en al die spullen die daar waren. Dat werd verbrand. Maar er is geen aanleiding om te zeggen, en dan zou de Bijbel tegenstrijdig zijn, dat dus hier het hele gezin gestenigd werd. En daarom is het dus allereerst belangrijk om te letten op dat verschil tussen meervoud en enkelvoud. Nog een voorbeeld trouwens. In 2 Kronieken 14 vers 6 lees je ook van moordenaars die de doodstraf krijgen. Je moet het thuis maar lezen. 2 Koningen 14 vers 6 en 2 Kronieken 25 vers 4. Daar staat, de kinderen van de moordenaars bracht hij niet ter dood, zoals geschreven staat in het wetboek van Mozes, waar de Heere geboden heeft, de vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de kinderen, en de kinderen mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders, maar ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden. Zie je? Dus ook daar, in 2 Koningen 14, gaat men uit van die tekst in de Torah, kinderen mogen niet gestraft worden of gedood worden om wat hun vader en moeder gedaan hebben. Wat de Bijbel wel leert, dat is natuurlijk ook belangrijk om te beseffen, dat wat ouders doen wel gevolgen kan hebben voor de volgende generatie. Als jij misbruikt wordt door je vader, seksueel misbruikt, of geslagen wordt, of mishandeld wordt, of andere dingen gebeuren, dat heeft heel groot effect en grote schade. Dus je ziet soms dat door families allerlei lijnen en dingen lopen. In Klaagliederen lees je dat ook, Klaagliederen 5 vers 7, onze vaders hebben gezondigd, zij zijn niet meer, maar wij dragen hun ongerechtigheden. En het woord dragen wat er staat, saval, dat betekent lijden. Wij moeten lijden vanwege de dingen die zij gedaan hebben. En dat is een ander punt wat mensen vergeten en waar wij ook goed na moeten denken. Want niet alleen bij Israël hadden de zonden van één persoon effect op de andere. Vandaag de dag is dat ook nog steeds. Paulus schrijft aan de Korintiërs dat er zoveel zonden in de gemeente waren en dat de Korintiërs niet het lichaam van de Heer onderscheiden. En hij zei, als gevolg daarvan zijn er vele zwak onder u en ontslapen er niet weinig. Dus het effect van zonde in de gemeente, ja, wat mensen doen, is veel groter. En het grote probleem is dat wij als Nederlanders heel individualistisch zijn. Wij denken niet in een lichaam, wij denken als persoon. Als we die liedjes zingen uit zo'n boekje van opwekking of zo, de meeste liedjes zijn, ik aanbid u Heer, ik prijs u Heer. Ga de psalmen maar eens lezen, alles staat in het meervoud. Kijk maar eens hoe de Heer Jezus zijn discipelen leert bidden. Hij zegt niet mijn Vader die in de hemel is, hij zegt bid al dus, Avinu Shebashemaim, onze Vader die in de hemel is. Om daarmee tot uitdrukking te brengen, ik ben een onderdeel van een veel groter geheel. En het is belangrijk, ook wij zoals wij hier zitten, en misschien hebben we allemaal verschillende achtergrond en kerk en gemeente, maar we zijn deel van één lichaam. En het is belangrijk dat we dat lichaam gaan leren onderscheiden. Ik hoor mensen dan zeggen, ja, de kerk doet dit en dat, of de gemeente doet dit en dat. Wij zijn de gemeente. Je kan niet praten over de gemeente alsof dat iets buiten jouzelf is. Ja? De gemeente is niet een gebouw. En ook het woord kerk, ja, vandaag de dag verstaan wij daar een gebouw onder. Maar het woord kerk komt van het Griekse woord wat betekent dat van de kurios is, dat de Heer toebehoort. Dat zijn de mensen, dat is niet het gebouw, dat zijn de mensen. Kerk betekent mensen, ja. Maar nogmaals, over ons onderwerp, en ik ga afsluiten nu. De context van de Bijbel is heel duidelijk. Jeremia 31 vers 30 zegt, ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ezechiël 33 vers 8, de goddeloze zal in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ezechiël 9 vers 10, hun wandel zal ik op hun eigen hoofd doen neerkomen. Ezechiël 18 vers 20a, de mens die zondigt, die zal sterven. Hetzelfde vers, de zoon zal de ongerechtigheid van zijn vader niet dragen. De goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Paulus zegt ook in het Nieuwe Testament in Galaten 6 vers 5 en 7. Ieder zal zijn eigen last dragen, dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Je oogt zelf de gevolgen van jouw zonde. Dus om kort te gaan, het verhaal hier betekent dus niet dat de Heere God kinderen straft voor wat de ouders gedaan hebben. Maar dingen kunnen wel een gevolg hebben, kunnen wel van invloed daarvan zijn. En er kan ook vaak pijn en andere dingen kunnen erachter blijven. Soms hebben mensen pastoraat nodig voor dingen die er gebeurd zijn in families. En dat is heel goed te begrijpen. Wat we ook gezien hebben vanavond, het beste commentaar op de Bijbel is de Bijbel zelf. Zie je dat we helemaal geen dure en ingewikkelde boeken hebben hoeven te gebruiken? De Bijbel verklaart zichzelf. Sterker nog, we moeten het commentaar van de Bijbel gebruiken. Ik zie vandaag de dag dat in Nederland er een beweging is van mensen die gaan de Torah bestuderen en die gaan allerlei dingen toepassen van de Torah. En dat is heel goed hoor, dat doen Vanessa en ik ook. Wij passen heel veel dingen toe die in de Torah staan. Maar wij doen dat wel altijd door te kijken naar de commentaren op de Torah. En dat zijn niet de rabbijnse commentaren. Want heel veel mensen vandaag de dag in Nederland die denken als een rabbijn iets zegt, dan moet het wel goed zijn. Paulus en ook Johannes schrijft dat mensen die de geest niet hebben, die Jezus niet hebben, behoren hem niet toe. Mensen die de geest niet hebben, zorgen voor verwarring. En ik zie dat er in Nederland een stukje verwarring ontstaat doordat mensen de Torah gaan bestuderen, maar ze kijken niet naar het commentaar, bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament en bij de profeten. Want daar kunnen we zien, bijvoorbeeld in de brieven van Paulus, kunnen we zien wat de Torah betekent voor de Nieuwtestamentische gelovigen, want dat zijn wij. En we zijn dus verkeerd bezig als wij al onze informatie bij een of andere rabbijn, in plaats van dat we het bij Rabbi Jezus en bij Rabbi Paulus en weet ik veel wie allemaal, wat zij daarover te zeggen hebben, want dit zijn mensen vol van Gods geest. Snapt u hoe belangrijk dat is? Want er is een grote valkuil dat wij teksten gaan uitleggen zonder de context van de Bijbel als geheel. En dan komen we soms in rare dingen terecht. Nogmaals, wil je weten wat de betekenis van de offerdienst is? Ga Hebreeën lezen, beste verklaring daarop. Wil je weten wat de Torah voor de hedendaagse gelovigen betekent en de verbonden? Daar is Hebreeën belangrijk voor, maar ook Paulus schrijft daar veel over in de Romeinen. Wil je weten wat de Torah nou juist niet inhoudt? Ga dan de Galatenbrief eens lezen. Wil je weten wat het probleem was met het offer van Kain? Dat wordt uitgelegd in Hebreeën 11, in 1 Johannes 3, in Judas 1 enzovoort. Het Nieuwe Testament is een verklaring op dat Eerste Testament. Maak daar gebruik van. Het andere wat we gezien hebben vanavond is dat bij Achan waren dingen in het verborgene. Hij had het verstopt in zijn tent en er was blijkbaar niemand die dat wist, maar God ziet dat wel. We zien dat later natuurlijk ook in de Bijbel gezegd wordt, hè, de mens ziet aan wat voor ogen is, God ziet het hart aan. God vergeldt juist de dingen die in het verborgene zijn, ook in het positieve. Daarom de Heer Jezus zei, als je gaat bidden en God zult doen het in je binnenkamer. Want God kijkt naar je hart, wat er werkelijk in je hart is, wat werkelijk je drijfveer is. En ik denk dat ook dat belangrijk is om daarover na te denken. Ik denk ook voor onszelf dat we er goed over na moeten denken dat ons handelen altijd gevolgen heeft voor andere mensen. Door Achans zonde stierven 36 onschuldige mensen. Ja toch? Mirjam werd melaat omdat ze kritiek had op haar broer Mozes. Ja, en dat openlijk ook nog uit. Ze bracht het op de verkeerde plek. Dat zijn we als Nederlanders ook heel goed in. Dat als we ergens een fout zien, dan brengen we dat altijd op een plek waar we dat juist niet moeten brengen. Het gevolg was dat heel Israël, zij werd melaat en daardoor moest ze buiten het kamp zijn. Heel Israël heeft dus al die tijd moeten wachten, kon niet verder reizen, alleen vanwege haar zonde. Onze ongehoorzaamheid kan effect hebben op een gemeente. En we kunnen allemaal zo makkelijk zeggen, ja, in de gemeente waar ik ben, oh, er zijn zoveel problemen. Maar God vraagt niet om de anderen te beoordelen. Paulus zegt ook in de context van het avondmaal, ieder beoordelen de ander. Zegt hij dat? Wat zegt hij? Ieder beoordelen zichzelf. En dat is nou net wat wij niet doen. En ik wil vanavond ook vragen om daar biddend mee bezig te zijn. Hoe beoordeel je jezelf? Heel eenvoudig, dat staat alleen in Psalm 139. Heren, wilt u mijn hart doorgronden en laten zien of er een heilloze weg is? En als de psalmist dan even later spreekt over vijanden die arglistig tegen God spreken en ik haat ze met een volkomen haat. Weet je waar hij het dan over heeft? Wat is de context van die psalm? Heren, doorgrond mijn hart. Waar zijn die vijanden waar David mee streed? Die waren niet buiten hem, die waren in zijn hart. Dat waren die verschrikkelijke gedachten en die boosheid en al die dingen in zijn hart. Daarmee begint en eindigt die psalm. Het grote probleem is niet buiten ons, lieve mensen. Het grote probleem zit in ons. En laten we ook in die geest vanavond in gebed gaan. Er waren eens een paar mensen die in een boot zaten. Het was een grote roeiboot met een aantal bankjes erin. En opeens begon een meneer, onder zijn bankje begon hij een gat te maken in de boot. En een aantal mensen zeiden, stop, stop, stop. En die meneer zei, oh nee, is helemaal niet erg hoor. Ik doe het alleen onder mijn eigen bank. En zo is bij ons ook. Wij denken dat als ik bij mij een gat in de boot maak, dan heeft dat geen enkel effect op de anderen. Maar we nemen de anderen nemen we mee. Maar ook in het positieve. De Bijbel laat ook zien, lieve mensen, dat de voorbeden van Mozes kon voorkomen dat God Israël ging verwoesten. Dat er zoveel mensen als Daniel en anderen geweest zijn die God gingen zoeken. Ezechiël, die zelf weggevoerd werd als gevangene in de ballingschap inging en ging zitten bidden bij die rivier. En God gaat tot hem spreken en hij moet gaan profeteren over het herstel van Israël. God zoekt mensen die anders zijn. God zoekt mensen die zijn lichaam en wat hij met Israël wil doen in het positieve wil beïnvloeden. Maar het begint bij ons. Vader, ik wil u danken dat u een goede God bent. Als u uzelf aan Mozes openbaart, dan laat u uw hart zien dat u vol bent van goedheid, genade, van trouw, van barmhartigheid. Maar u herinnert mensen er ook aan als ze van uw weg afgaan. Dan herinnert u wat er gebeurd is met vaders of voorvaders die u verlaten hebben, waarbij het misgegaan is. Want u wil dat we ontzag hebben voor u, want u bent een heilige God. Vader, ik wil u bidden dat we aan de ene kant dat ontzag hebben, maar ook die liefde hebben. En dat we net als Mozes in aanbidding mogen neerbuigen voor wie u werkelijk bent. Zoals u uzelf openbaart in uw woord. Vader, ik wil u ook bidden dat u ons wil helpen om uw woord op een nieuwe manier te gaan lezen en te gaan begrijpen. Vader, ik wil u ook bidden dat zoals we hier zijn, dat we geen negatieve en kritische geest hebben naar andere gelovigen of mensen die het op een andere manier doen of die misschien niet het inzicht hebben wat wij hebben. Heer, ik wil u bidden dat zoals Paulus dat zegt, dat we beginnen om onszelf te beoordelen. Heer, ook deze avond, we zijn hier vanavond om met elkaar u te ontmoeten en te vragen, wat wilt u tot mij zeggen vanavond? Wat wilt u tot mij spreken? Heer, wilt u ons helpen om tijd te nemen om de Heilige Geest onze harten te laten doorzoeken? En dank u wel dat u dan nooit door uw Heilige Geest zegt, je bent slecht, je doet het allemaal verkeerd. Maar de Heilige Geest wijst altijd vooruit en zegt, dit is de weg, wandel daarop. Vader, ik wil u bidden dat wij in die wegen mogen wandelen. Ik wil u bidden dat u ons een geest van voorbeden wil geven. En dat allemaal zoals we hier zijn, dat u ons wil gebruiken om heelheid te brengen. In uw lichaam, in uw gemeente wereldwijd. Zodat ook Israël tot jaloersheid komt en ontdekt. Wauw, deze mensen kennen werkelijk de beloofde Messias. Yeshua, Heer, gebruik ons daarin. Dank u wel dat u dat herstel ook gaat geven. En dat wij daarin een rol mogen spelen. Zo bid ik u zegen voor een ieder van ons. In de naam van onze Koning der Koningen en Heer der Heren. Yeshua, Jezus. Amen. Amen.